Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van de Kneep en Biblioplus over schrijftalenten in de regio Land van Kuik en Maasduinen. Uw gastheer is Marco van der Plassen en dit keer spreek ik met een fantast. Nou ja, iemand die fantasy en science fiction tot schrijfkunst verheft. Paul Kater. Welkom, Paul.
Dank je wel.
Maar allereerst, wat hebben het tolken, automatisering en science fiction met elkaar te maken?
Mij?
Juist.
Eigenlijk heel simpel, alleen mij. Maar ja, misschien niet alleen mij, maar in ieder geval mij.
Ja, want?
Ik spreek behoorlijk wat talen, ik had tolk willen worden, ik zit in de automatisering en ik schrijf fantasy en science fiction.
Ja, en je zit al heel lang in de automatisering, hè?
Jaartje 40, dus
jaartje 40.
Ja, best wel lang.
En bij nogal gerenommeerde bedrijven ook, geloof ik, hè?
Ik heb bij Philips gezeten, ja. Ik heb bij de Belastingdienst gewerkt, hele tijd terug. Dus ja, best wel grote bedrijven. Ja, OC van de Grinten heb ik nog op mijn naam staan.
Ja. Oh, daar heb je ook...
Heb ik ook gewerkt,
okay, ja. Echt als specialist?
Als automatiseringsspecialist, ja. Ja, programmeur, systeemanalyse, bestandsbeheer, database management.
En dat soort werk doe je dus al 40 jaar. En hoe moet ik dan die fantasy daarin zien?
Dat is eigenlijk begonnen toen ik nog heel jong was en nog helemaal niks met werk te maken had.
Ja.
Mijn moeder was helemaal gek op lezen. En die stopte mij regelmatig een boek in de handen. Moet je eens lezen, is leuk.
Oké, dus het schrijven als zodanig en het lezen, dat zit er wel een beetje in de family.
In ieder geval in mijn moeders kant. Ja. Mijn moeder heeft echt 2 bibliotheken leeg gelezen.
Jee.
Dat was echt helemaal geen probleem voor haar.
Okay.
Ik was heel snel met lezen.
Ja.
En op een gegeven moment, ik was eigenlijk nog te jong. En
snel bedoel je dat je kon lezen?
Ik kon lezen, ja. En ik las ook best vlug. Met een boek was ik vrij snel klaar. Uh-huh. Op een gegeven moment heeft mijn moeder ook tegen de mensen van de bibliotheek gezegd van hij is nog wel te jong, maar geef hem maar een kaart voor de volwassen bibliotheek, want de kindersectie is die door.
Ja.
Dus zo makkelijk was dat.
Ja.
Dus lezen heeft mij altijd gepakt. Ja. En toen ik eenmaal in de volwassenensectie mocht lezen, toen kwam ik heel snel fantasy en science fiction boeken tegen. Ja, en toen was ik verkocht.
Kun je dat combineren met je werk?
Ik vind van wel. Want in de automatisering, dan krijgt iedereen het idee, het zijn computers, logisch, het moet allemaal met regeltjes. Maar als je een probleem hebt en je zit op punt A en je moet naar punt C, maar punt B is niet te vinden, dan moet je dat toch fantaseren, dan moet je iets op bedenken.
En je moet juist een beetje gek zijn om aan oplossingen te werken.
Ja, eigenlijk moet je buiten de gebaande paden gaan denken, je moet een beetje gek zijn, een beetje de gestoorde geleerde. Zal ik maar zeggen, om een manier te vinden om iets te doen wat eigenlijk niet kan.
Ja. En ja, zo komen de beste oplossingen, hè?
Zeker. Precies, ja. En in de fantasy heb je precies hetzelfde. Dan moet je ook sommige dingen gaan doen die niet kunnen.
Ja.
En dan toch proberen om dat een beetje begrijpelijk, acceptabel over het voetlicht te krijgen.
Ja. Op je profiel schrijf je dat je samen woont met 2 katten, boeken, jouw boeken en verschillende personages van je boeken. Hoe moet ik dat zien?
Nou, die katten, dat is makkelijk zat. Die lopen rond. Boeken, die staan overal op de plank.
En nee, met het laatste bedoel ik natuurlijk.
Ja, die snap ik helemaal gebeuren. Die personages, die lopen gewoon echt overal rond. Die zitten constant in mijn hoofd.
Ja.
Als ik met een boek over bijvoorbeeld Hilda de Brutale Heks bezig ben, dan zit zij ook gewoon op de bank en daar heb ik een gesprek mee. Wat gaan we nou doen? Wat gaat er gebeuren? Sebastiaan uit Gezocht Held en Gezocht Avonturier.
Ja,
daar kan ik gewoon gesprekken mee hebben.
Hoe moet ik dat zien, die gesprekken? Is letterlijk?
Letterlijk gesprekken. Ik zit er dan echt tegen te praten.
Wel?
Ja, en mijn kat kijkt dan wel een beetje raar van tegen wie heb je het nou weer? Want die ziet dat dan weer niet zo zitten.
Ja.
Maar ik heb dan echt gesprekken met iemand. Van waarom heb je dat nou weer besloten? Hoe red ik jou of hoe red ik jullie daar nou weer uit?
Aha.
Dat is best interessant.
Dat is zeker interessant. En is het dan ook zo dat je die gesprekken wellicht... Krijg je ook iets terug?
Ja, ik krijg echt iets terug. Ja, ik zit niet echt tegen mezelf te praten. Ik krijg echt vanuit het personage krijg ik iets terug. Dat is heel bijzonder. In het begin dacht ik, nou ben ik gek aan het worden. Nu weet ik dat ik gek aan het worden ben. Of dat ik gewoon gek geworden ben. Laat ik het daarop houden. Maar ik krijg dus echt vanuit de mentaliteit, de gedachtegang van zo'n personage, krijg ik iets terug. Ja. En dat is heel fascinerend.
En gebruik je dat dan wellicht weer voor je boeken op een of andere manier?
Nou, beslist. Ja. Want anders hoef ik zo'n gesprek niet aan te gaan.
Ja, hoeven, maar het kan ook zijn dat het ontstaat.
Nou, ik ga niet zomaar met een personage een gesprek aan als ik hem niet nodig heb.
Oh, het heeft wel een doel.
Het heeft wel een doel. Als ik met een verhaal bezig ben, zoals ik nou bezig ben met het derde deel van Kobe de Heks,
ja,
dan moet ik af en toe even een gesprekje met haar hebben van wat gaan we nou doen? Want je zit in die situatie, je vriendje is dat en dat aan het doen, hoe gaan wij verder?
Aha.
En dan kan zij een aantal dingen aangeven die ik eigenlijk niet weet. Wat vreemd klinkt omdat ik haar gemaakt heb.
Ja.
Zij is mijn geesteskind.
Ja.
Maar zij heeft dan haar eigen gedachtenwereld, haar eigen familie, ja, haar broertje, haar vriendje, haar winkel. En daar heeft zij dan toch weer een interpretatie bij die voor mij niet logisch is, want ik zit in de automatisering.
Ja, en de interpretatie, die komt binnen. Maar moet ik dat dan zien als tekst of als een idee? Of als...
Kobe zit op de bank of tegenover mij aan tafel en die zegt dat tegen mij.
Okay.
Het is niet dat mij dan opeens zo'n wolkje boven het hoofd komt als in een stripboek. Van,
ja,
ping,
dat
dit
niet.
Is het, lampje gaat aan, ja, en je weet het. Nee, zij vertelt mij, we gaan dit doen, dan gaan we naar het bos, dan gaan we zo met takken gooien en op die manier gaan we verder.
Ja, maar goed, dat is voor mij toch ook een beetje dat wolkje hoor.
Voor jou wel, voor mij.
Nee, voor jou.
Zoals ik al zeg, ik ben gek en lekker houden zo.
Ja, maar dat zeggen ze wel eens tegen jou waarschijnlijk.
Dat zeggen ze echt tegen mij, ja.
Ja, ja.
Als
het
2 weken, 3 weken voorbij gaan en niemand heeft tegen mij gezegd, je bent gek, dan weet ik dat ik iets verkeerd aan het doen ben.
Ja. Ja. Wat is fantasy in jou?
Fantasy is gigantisch breed. Eigenlijk in principe kan alles in fantasy en dat heeft meteen dan weer de eigenschap dat ook het gevaar is van fantasy. Als je fantasy gaat schrijven, vind ik persoonlijk wel dat je rekening moet houden met de lezer. Want in mijn hoofd kunnen de gekste dingen gebeuren.
Maar het moet wel.
Maar een lezer moet zich daar wel op de een of andere manier nog aan kunnen conformeren. Die moet dat kunnen snappen, die moet het een plaats kunnen geven. Ja. Ik kan bijvoorbeeld gaan schrijven over een bos waar wezens rondlopen die totaal absoluut niet herkenbaar zijn. Die rondlopen met 1 been.
Ja.
Hoe doe je dat? Ja, dat wordt hoppen. Ze hebben geen hoofd. Ja, dan wordt het praten en zo ook al wel eens. Dus je moet herkenbare punten maken in een verhaal waar mensen dus zichzelf een beetje in kunnen herkennen. En dat hoeft dan niet precies fysiek te zijn, maar ook geen... bizarre denkbeelden erop loslaten. Tenminste, niet alles tegelijk.
Ja.
Een vreemd figuur met herkenbare denkbeelden, prima. Een herkenbaar figuur met vreemde denkbeelden, dat ben ik.
Ja.
Maar een vreemd figuur met vreemde denkbeelden...
Dat gaat te ver.
Dat gaat dan te ver.
Dat gaat te ver.
Precies.
En is het een verschil met science fiction?
Er is wel een verschil met science fiction. Science fiction die probeert echt naar de toekomst en naar de wetenschap te kijken...
Okay.
Bijvoorbeeld wat je met Star Trek hebt, daar heb je die transportstraal. Ja. Dat bestond toen het beschreven werd niet. Als je nu naar de wetenschap kijkt, dan zie je dat ze daar echt stappen in aan het maken zijn. Hele kleintjes, maar het is er wel. Kijk naar die communicator die ze op de schouder hebben. Je tikt op dat dingetje en je praat. Je pakt nou je telefoon en je praat met iemand aan de andere kant van de wereld. 30 jaar geleden bestond dat niet.
Wat maak jij in jouw ogen? Meer van fantasy dan science fiction?
Ja, ik schrijf wel meer fantasy.
En toch heb ik jou erop betrapt dat jij juist bijvoorbeeld in je boek Schaduwwereld, Zonnewereld, Schaduwwereld, dat jij daar heel feitelijk, eigenlijk wetenschappelijk, de molens gebruikt. Gewoon de kennis over de molens.
Dat klopt, maar dat is dan weer zo'n tik van mij. Als ik over iets ga schrijven, dan wil ik wel dat het klopt. Als ik in een molen kom... En ik zie een aantal dingen waarvan ik niet weet wat het zijn. Dan vraag ik, wat zijn dat voor dingen?
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld in Zonnewereld, daar komen dus de hoofdpersonen op een gegeven moment in de molen van Kuik. Nou, die staat hier vrij wel om de hoek. Dus ik ben naar de molenaar gegaan. Ik zeg, kun je vanuit boven uit de molen de Maas zien? Dat vond hij een beetje een bijzondere vraag. Hij zegt, ja, kom maar mee, dan kan ik het je laten zien. Dus wij zijn lekker naar boven geklommen. Ook naar, ook naar het punt waar dus gewone bezoekers niet mogen komen.
Ja.
En zegt hij, als je nou even daaronder doorduikt en door dat raampje kijkt, kun je de Maas zien. Fijn, dan weet ik in ieder geval dat mijn hoofdpersonen vanuit de molen de Maas kunnen
zien. Maar dat is dan weer heel reëel. En dan heb je ook nog rondom die molen allerlei dingen genoemd, feitelijkheden die gewoon kloppen, die gewoon onderzocht zijn.
Dat is zo, dat klopt. En dat vind ik dan wel heel belangrijk. Want stel je nou voor dat iemand uit Kuik dat boek leest.
Ja.
En die leest dan dingen die om die molen... Ja, dat zeker. Maar die leest dan dingen die om die molen heen zouden moeten staan. En die zegt van, ja, daar klopt helemaal geen moer van. Mm-hmm. Waar haalt hij dat nou weer vandaan? Er staan helemaal geen zeiljachten om die boot.
Dat wil je niet.
Die wil ik daar niet hebben staan. Het moet gewoon kloppen.
Ja, dat wil jij.
Dat soort dingen vind ik ook belangrijk. Ja.
Terwijl het grappige is van de kern min of meer van science fiction en fantasy is dat het niet helemaal klopt. Het zou kunnen kloppen.
Precies. En bij science fiction zou het kunnen gaan kloppen.
Ja.
Bij fantasy hoeft het echt helemaal niet te kloppen.
Nee. Maar wil jij daarin, en misschien onderscheid je daarin wel, een aantal dingen moeten wel kloppen voor jou.
Absoluut. En dat zijn dan voor mij ook wel weer de zaken waarin mensen zich kunnen vinden. Ja. Die dat gewoon kunnen zien.
Zou dat een soort rustpuntje kunnen zijn in je boek of zo? Zie je dat zo?
Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Het is voor mij in ieder geval meer een dingetje wat ik gewoon wil hebben kloppen.
En misschien is het voor jezelf ook wel een soort rustpuntje.
Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie.
Hoe kom je op de ideeën?
Hoe kom ik niet op ideeën?
Okay.
Echt, ik zie overal zie ik verhalen. Zoals we hier nu zitten, tegenover elkaar, daar zou ik al een verhaaltje over kunnen verzinnen.
Niet meteen een fantasieverhaal.
Ik heb eens een keer bij een bedrijf gewerkt, een expeditiebedrijf. En dan zegt een collega tegen mij van, jij bedenkt zoveel gekke dingen. Als ik tegen jou zeg, bedenk eens een verhaal over twee blinde asperges, dan... Komt daar wat? Nou, dan heb ik meteen een verhaal van 5 minuten verteld over 2 blinde asperges die bij elkaar in de straat wonen. Hij zegt, hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, zo gebeurt dat gewoon.
Ja.
Dus ik hoef echt, overal zie ik verhalen. Ik hoef maar in de file te staan en ik bedenk weer wat of ik zie weer wat.
Maar dat lijkt me ook een beetje eng, want overal zie je verhalen in. Uiteindelijk moet je toch kiezen. Ik had onlangs een gesprekje over de twijfelmoeder. Die had dus een twijfel over het moederschap. Maar jij zult de twijfel hebben over wat zie ik, waar wil ik nou mijn verhaal over maken?
Ja, precies, dat klopt. Het maakt wel heel veel verschil hoeveel impact een bepaald iets op mij heeft.
Ja.
Als ik iets zie van, oh, dat is leuk, daar zou ik een verhaal over kunnen maken. Ja, dan blijf ik aan het schrijven en dan heb ik geen eens meer tijd voor een baan.
Het moet wel terugkeren, denk ik.
Ja, als ik bijvoorbeeld, ik zit in de file, ik bedenk iets, als ik thuis kom en ik denk er nog steeds aan, na een 1,5-2 uur, files hebben die wel een neiging nog alles, vooral voor de coronatijd.
Ja,
dan zit daar wat in.
Het moet terugkeren.
Bijvoorbeeld bij Zonnewereld.
Zonnewereld, Schaduwwereld.
Zonnewereld, Schaduwwereld. Mooie cover, staat de molen op. Molen van Kuik, hartstikke mooi apparaat. Ik was naar de molen geweest om meel te halen, want ik bak mijn eigen brood. En toen liep ik daar vandaan. Ik denk, goh, ik zou eigenlijk wel eens een verhaal over een molen willen schrijven.
Mm-hmm.
En ik ben daar de hele weg over
aan denken.
Naar huis, over aan het blijven denken. En ik kwam thuis en ik zette de mail weg en ik heb de computer opgestart. En ik ben meteen gaan schrijven over molens en toestanden en ideeën. En dat had me zo te pakken. Ik denk, dit verhaal moet ik gewoon schrijven, want anders dan laat mij dat nooit meer los.
Ja, dat zit dan echt in je.
Ja, het zit echt in je onderbuik en het moet uit je vingers.
En zo is dat geloof ik ook gebeurd met een ander boek, dat ligt hier ook bij jou. In de ban van de stier. Eerst even de titel. In de ban van de stier lijkt een beetje, in de eerste 3 woorden, op de ban in de ban van de ring, van Tolkien. Heb je daaraan gedacht?
Ja. Ja, maar niet onmiddellijk. Ik vind die serie van Tolkien geweldig.
Ja.
Echt fantastisch. Ik heb de boeken kapot gelezen. Ik heb op een gegeven moment een tweede set gekocht, want de eerste viel uit elkaar.
Mm-hmm.
En ik zat echt zo van, moet ik iets met die stier, de magie van de stier, of de kracht van de stier, of de Kuikse stier. Nou, dat slaat allemaal nergens op.
Want je wou per se iets over Kuik?
Ja, ik moest een boek over Kuik schrijven van mezelf. Dat was een verplichting. Ik vind Kuik hartstikke fijne plaats. Ik vind de hele omgeving geweldig. De mensen zijn aardig. De hele sfeer hier is heel prettig. Dus ik moest gewoon een boek schrijven over Kuik.
Ja.
Het probleem is, Kuik is niet zo'n grote wereldberoemde stad. Iedereen weet wel wat van de Vierdaagse. Daar komen ze één dag door Kuik heen. De kroegentocht weet ook al niet iedereen als je buiten Brabant komt. Maar ik moest iets over Kuik schrijven.
Ja, maar iets onbekends had ook gekund, hè?
Ja, dat klopt. Maar het moet toch wel een beetje inspireren. En uiteindelijk kwam ik op een tijdreisverhaal.
Ja, de tijdreis is het.
Tijdreisverhaal, ja. Het speelt in de tegenwoordige tijd, dus ook tijd. Ja. In de middeleeuwen en in de Romeinse tijd.
Ja.
Maar ja, dan heb je wel een middel nodig om mensen te verplaatsen. En toen dacht ik, weet je wat, die stier, ik vind het een prachtig beeld. Ik gebruik dat als tijdreismachine. En omdat mensen in het verhaal steeds meer naar die stier trekken, van moet je eens kijken wat we daarmee kunnen doen. Ja. Die zijn dus letterlijk in de ban van de stier. Maar waar komen we nu uit?
Ja. En je komt op een gegeven moment bij twee Romeinse tempels, hè?
Ja, klopt. Dat is een heel bijzonder verhaal. Dat is echt een heel verhaal. Ik zou zeggen, lees het boek, dan kom je er ook achter.
Ja.
Die Romeinse tempels, die hebben hier echt gestaan. Ik heb een gesprek gehad met een archeoloog. Die heeft er allerlei onderzoek naar gedaan. Ik heb er boeken over gelezen. Ik weet precies waar de tempels hebben gestaan.
Ja.
Uiteindelijk was het zelfs zo erg. Ik ging daarover schrijven. Maar dan wil ik wel weten waar ik het over heb. Dus ik heb opgezocht.
Ook weer dat precieze?
Ja. Ik heb gevonden dat er een replica van die tempels in het Archeon staan. Bij Alfa aan de Rijn. Dus ik ben naar Alfa aan de Rijn gegaan. Ik heb in het Archeon rondgelopen. En ik heb daar rondgelopen bij die tempels. Om precies te weten hoe groot zijn ze. Wat voor een dak zit erop. Hoeveel ruimte heb je van binnen. Waar zitten de deuren. Zitten de ramen in. Dat soort dingen. Dat wil ik dan gewoon weten. Die dingen moeten kloppen.
Dat is intrigerend weer. Dat ook net als bij dat vorige boek van die molens. Dit moet helemaal precies.
Ja. Dat moet inderdaad gewoon helemaal kloppen.
Zijn,
ja. En in het boek zit ook een stukje middeleeuwen.
Ja.
En had ik het geluk dat ik op het Archeon was. Daar staan dus ook middeleeuwse boerderijen. Dus die kon ik ook meteen mooi even mee bekijken. Om te beschrijven hoe werkt dat.
Ja.
Hadden ze daar slaapkamers? Of hadden ze daar bedden in de middeleeuwen? Ja, sommige boeren wel. Maar sommige boeren niet. Want dat was verschil. Rijke boeren, arme boeren.
Ja.
Ik heb dat gewoon meegenomen. Dit moet gewoon kloppen.
Ja.
Alles wat ik aan feiten boven water kan halen, die haal ik boven water.
Kun je ons een beetje warm maken voor dit boek? Door er iets uit voor te lezen?
Ik kan het in ieder geval proberen. Ik zal een stukje kiezen waar de familie... Het gaat over een familie van vader, moeder, twee kinderen. Die zijn in de Romeinse tijd van Kuik beland.
Okay.
En op het moment dat ze wakker worden... Dan wordt Nelly, de moeder, die denkt dat ze het gedroomd heeft. Want dit kan gewoon helemaal niet.
Nee.
Dit is hoofdstuk 20. Nelly begon wakker te worden en voelde zich heel vreemd. Wat een idiote droom had ze zojuist gehad. Dat ze met Harry en de kinderen naar de Kuikse stier was gegaan. En daardoorheen in de Romeinse tijd terecht waren gekomen. Ze werd zich toen iets meer bewust van de omgeving en voelde een vreemde ondergrond. En het rook heel raar, naar stro en rook. Terwijl de schrik haar om het hart sloeg, opende Nelly haar ogen en zag wat flauw licht van een paar kleine lampjes. Die stonden op een plankje dat tegenover haar aan de muur hing. Ze ging rechtop zitten en voelde een steek in haar enkel. O god, nee, kreunde ze. Harry lag naast haar en werd wakker door haar beweging. Har, is het echt? Hé, mam, zei Fleur, die ook overeind kwam. Ben je erg geschrokken? Nelly keek om. Fleur! Sst, mam, ze slapen nog mensen, zei haar dochter. Nelly, rustig maar. Ja, het is echt. We zijn hier. Harry legde een arm om haar schouders. Ik ben er ook niet blij mee, maar we moeten het er voorlopig mee doen. Hij keek rond in de schemerige kamer. Ze hadden blijkbaar nog niemand wakker gemaakt. Probeer nog wat te slapen, stelde die voor. Slapen? Hoe kan ik hier slapen? Vroeg Nelly, verbijsterd over het voorstel. Ze wilde het liefst in tranen uitbarsten, maar die wilde niet komen. Verslagenheid maakte zich van haar meester, terwijl ze weer ging liggen. Ze deed haar ogen dicht... en hoopte dat ze weer in slaap zou vallen. Harry kuste haar op de wang en mompelde iets dat bemoedigend had moeten zijn... maar dat ging mis, omdat hij halverwege zelf in slaap viel.
Waar kunnen mensen dit boek kopen, Paul?
Het staat bij bol.com. Het is te koop bij Mijn Bestseller.
Mijn Bestseller?
Ja, Mijn Bestseller.
Is het een bestseller?
Op dit moment verkoopt het niet zo hard, maar ik heb wel in één klap 100 verkocht... Want het werd door het museum van Kuik, op dat moment bestond dat net 25 jaar.
Okay.
Die vroegen of ik een speciale editie voor dat boek kon maken.
Ja.
Omdat de publicatiedatum gelijk kwam met hun jubileum. Dus ik heb een speciale uitgave gemaakt en het museum heeft meteen 100 stuks gekocht voor relatiegeschenken.
Ja, leuk.
Dat was echt heel erg leuk.
Ja. Maar ze kunnen het via bol.com en waarschijnlijk ook bij jou.
Bij mij kunnen ze het ook kopen. Het is beschikbaar als paperback en als e-book.
Als e-book ook?
Ook, ja.
Dat is leuk. Want misschien moet je het wel horen.
Ja, een e-book lezen.
Nee, e-book is niet woorden,
nee,
is een luisterboek.
Het is geen luisterboek.
Nee, het is geen luisterboek. Maar zat ik zelf aan te denken van, god, misschien moet hij het wel voorlezen.
Daar heb ik ook al een paar keer over zitten denken. Er zijn veel meer mensen die daarover vragen.
Ja.
En ja, misschien is het een idee.
Een idee?
Ja.
Wie weet. Ik heb ook nog een ideetje. Dat zal ik je laten horen.
Vertel.
Dat is dit.
mondharp grappig.
Dat stond op jouw site?
Klopt.
Want, en dat wou ik jou vragen, wat heb jij met mondharpjes?
Ik vind het een bijzonder instrument. Een heel bijzonder instrument. Ik hou van gekke dingen.
Aha.
Ik ben zelf al gek. Ja, en dan ontkom je er niet aan, dan wil je gewoon gekke dingen hebben. Een gitaar heeft iedereen, een mondharp heeft lang niet iedereen. Ja. Ik heb pas geleden ook een theremin gekocht. Een beetje de oudste synthesizer die er bestaat. Okay. Is 100 jaar oud.
Okay.
Het systeem.
Dat is iets anders, hè?
Dat is wel wat anders, ja. Maar een mondharp is echt een geweldig apparaat. Want je hebt in feite niks anders dan een stukje metaal. De mondholte en je tong. Ja. En daarmee maak je geluid.
Ja. Nou, dit is er ook eentje, hè? Oh. Ken je hem?
Nee, die ken ik niet.
Het neusfluitje.
Nee, die heb ik nooit gezien.
Dat is het neusfluitje.
Grappig.
Ja, want ik hou van geluidenmakertjes.
Mm-hmm.
En je kunt met geluidjes kun je heel veel dingen, kun je ook theatraal allerlei dingetjes doen.
Klopt.
En daarom sprak me dat aan. Dus ik denk, ik eindig bij Paul met het mondharpje. Paul Kater, dit was weer de podcast. Hartstikke bedankt. En ga door met je fantasieën. En probeer mensen er warm voor te maken, Paul.
Hartstikke bedankt. Ik vond het echt leuk om hier te zijn. En ik ga door met schrijven.
Dank je. Dit was weer Dichter bij de Schrijver, de podcast van Biblioplus en De Kneep. Techniek Hans Vermeulen. En wil je reageren? Mail naar info@dekneep.nl.